Daarna lezen we uit het woord des Heren de profetie van Jesaja, het 58e hoofdstuk. Jesaja 58.
Roep uit de keel, houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonden. Hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben een lust tot God te naderen, zeggende: waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Zie, ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Zie, tot twist en gekijf vast gij lieden en om goddelooslijk met de vuist te slaan, vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze en een zak en as onder zich spreide, zoudt gij dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? Is niet dit het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden, gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Zo gij uit het midden van uw weg doet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid, en zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u geduriglijk leiden, hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten. En gij zult genaamd worden die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt om te bewonen. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert, van te doen uw lust op mijn heilige dag, en indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden, die te eren is, en indien gij die eert, die gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere, en ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Ik meen, er is een woord in dit hele hoofdstuk dat steeds weer terugkomt. Misschien hebben onze kinderen, ik had het eigenlijk eerder moeten vragen voordat we begonnen, misschien hebben de kinderen dat wel gemerkt, jullie jongens en meisjes, een bepaald woord dat steeds weer in dit hoofdstuk terugkeert. En dat is een woord dat jullie als kinderen, maar ook wij als ouderen, dat we allemaal toch wel heel goed kennen. Het woord lust, lust of verlustiging. Ik lust dat niet, zeggen we als kinderen bijvoorbeeld, zo kan het al zijn. En zo is dat aan tafel, zo kan het ook in het leven zijn, dat wij worstelen met wat wij lusten. Hier in dit hoofdstuk vinden wij duidelijk een verkeerde lust, een verkeerde begeerte, maar ook een hele goede begeerte. En zo wilde ik u deze morgen bij dat woord lust uit dit teksthoofdstuk bepalen en dan vooral mijn tekst zien in vers 14a. Daar gaat het om en daar komt het op neer, daar staat in 14a, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En dat is toch wel iets heel moois, als dat zo mag zijn. Als wij die verlustiging in ons leven zouden mogen kennen en ook vandaag zouden mogen betrachten. De Heere geef ons dat in zijn gunst, als zijn woord geopend wordt. Zongen hebben is een duidelijke illustratie bij de tekst en bij het hoofdstuk van deze morgen. We hebben gelezen, gezongen van de Israëlieten in de woestijn, dat ze de Heere uitdaagden. Ze hadden nauwelijks genoeg aan het manna, ze wilden vlees. Dat was hun lust, hun begeerte. En we weten, in dat vlees zijn ze uiteindelijk omgekomen. In hun gulzigheid, in hun lust. Dat staat er ook in de psalm, in de onbereinde psalm. Hij bracht hun hun lust toe. De lust die ons leven vult is van groot belang. Je kunt er in stikken, je kunt er de dood in vinden. In de gulzige lusten van de mens van deze tijd. Maar je kunt ook gelukkig door die ware lust, wie heeft lust de Heere te vrezen? Je kunt ook door die ware lust juist het leven vinden. En dat zijn de gedachten uit ons hoofdstuk vanmorgen. Ik moest denken aan wat onze catechismus zegt hierbij. Daar gaat het ook om de lust van een mens. Het 10e gebod dat wij zo even hebben gehoord, dat luidt, gij zult niet begeren. Wij zouden het ook kunnen vertalen, zo wordt het ook vertaald in Deuteronomium. Ge zult u niet laten gelusten. Het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste enzovoorts. Gelusten, dat woord komt in de lijn van onze tekst. En weet u wat de catechismus daarvan zegt? Wat eist van onze 10e gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Dat is wat. De minste lust tegen de Heere mag in ons leven niet voorkomen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dus die lust die de Heere van ons vraagt, die de Heere aan zijn volk geeft, die is zo omvattend, te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Wel, dat woord lust uit ons hoofdstuk is dus van het allergrootste belang. Het komt hiervoor in 3 betekenissen. Als wij dat woord volgen, ik hoop dat zo u voor te stellen, dan zullen wij zien, dan komt dat woord lust op 3 manieren tot ons. In goede zin en in negatieve zin. En het is heel nuttig om daarop te letten. In het Hebreeuws zijn het maar 2 woorden. Dus het gaat hier in ons hoofdstuk om tweeërlei lust. En die worden met 1 woord uiteindelijk vertaald. En ik kom daar straks op terug. En het andere, die lust in de dienst van God, dat is een ander woord. Dat is ook een heel andere zaak. De lust die de Heere geeft aan zijn kerk om hem lief te hebben. Wel, wij schrijven dus boven deze preek verlustiging in de Heere. Jesaja 58, het 14e vers. Dan zult gij u verlustigen in de Heere. Wel, en die lust die zou ik dan u maar willen voorstellen. Lust 1, lust 2 en lust 3. Laat ik het op die eenvoudige wijze naar u toebrengen. Hoe komt dat woord in de eerste zin, in de eerste plaats tot ons? Allereerst als een lust, een begeerte waarvan je zegt, nou, dat is heel mooi. Dat is toch wel geweldig dat Israël dat heeft. Israël heeft zeker wel een lust om de Heere te vrezen. De mensen zijn er vol van. Ze gaan graag naar de tempel. Ze dienen de Heere uit liefde, zou je zeggen. In de uiterlijke zin gaat het allemaal heel goed. Dat vindt u vooral beschreven in het 2e vers. Daar leest u over die lust, over die, ik zou zeggen, over die kerkelijke, die vrome lust. Daar staat, hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen. Dus dat is toch wel geweldig. Ik zou het wensen, gemeente, dat je dat allemaal mocht beseffen vandaag. Dat je een lust had in de kennis van de wegen des Heren. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn Gods niet verlaat. Zij vragen mij naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben een lust tot God te naderen. Staat er twee keer. Dus twee keer in vers 2 dat woord lust. En dat is toch wel buitengewoon dat ze dat doen. Dat ze zo graag naar de kerk gaan. Is het ook bij jullie zo, jongens en meisjes? Hoe zit je hier in de kerk? Is het zo dat je hier nu echt mag zitten met je hart? En dat je mag zeggen, hoe brandde mijn genegen heen om zeer voor of in te trainen? Zo was het met Israël. Zo vol was Israël van de dienst van God en van het zoeken van de Heere. Daar strekte zich hun hart naar uit. Dat kunnen wij niet altijd zeggen. Kan ik niet altijd zeggen, dat kunt u niet altijd zeggen. Dat we zo getrokken worden met die koorden der liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Het wordt nog nader uitgewerkt. We krijgen daar een indruk van in de versen 3 en 5. Moet u eens kijken hoe ze dat deden. In vers 3 staat, ze zeggen, waarom vasten wij en ge ziet het niet en waarom kwellen wij onze ziel en ge weet het niet. Dus ze vasten. En vasten, dat is de dingen je ontzeggen. Onthouding. Vasten, niet alleen van allerlei genotmiddelen, maar ook vasten van eten en drinken. Zoals de fariseer, hij vastte. Ook deze mensen, zij vasten en ze vasten zo dat ze hun ziel kwelden. Ze kwelden hun ziel. Ze sloegen hun eigen vlees en ze spaarden dat ook absoluut niet. Waarom kwellen wij onze ziel en gij ziet het niet? En dan zegt de Heere, ziet ten dagen, wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust. In vers 5 leest u dat nog een keer wat ze deden. Het vasten wordt daar omschreven als een vasten dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd krommen gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden. Zo waren deze mensen in de weer om God te dienen. Zo wilden zij zich houden aan zijn geboden. Ze gingen dus graag naar de tempel. Ze kwamen met machtige offers om de Heere te offeren. Zij waren daar onder de zegen van de tempel. Zij kwelden zich. En ze waren zich dat zo bewust dat ze ook nog zeiden, Heere, waarom ziet u dat nou eigenlijk niet? U ziet toch wel wat we allemaal doen, maar u reageert daar niet op. De lust die ons hier beschreven wordt, vers 2, is dus een kerkelijke lust, een vrome lust. Je kunt dus, zegt Gods woord hier, je kunt heel duidelijk met plezier, zou ik bijna zeggen, met genoegen naar de kerk gaan. Je kunt je verlustigen in een zondagse kerkdienst. Je kunt, als je de Bijbel leest, je kunt daar een genoegen in vinden. Dat kan een zaak van je lust, van je begeerte zijn. Je kunt bidden zodanig dat je toch wel met heel veel vreugde je mag overgeven aan de dienst van God. En toch die lust die ons hier beschreven wordt, die is het niet. Dat staat hier heel duidelijk, want de Heere zegt, zou dat nou zulk een vaste zijn dat ik verkies? En, zegt de Heere, zoudt ge dat een vaste heten en een dag de Heere aangenaam? De Heere verwerpt dat. De Heere verwerpt dus zelfs die, we zouden zeggen, die geweldige inspanning van vroomheid die de mensen daar tentoonspreiden. Wat kan het ver gaan, gemeente? Wat kan het ver gaan met u en met jou? Denk eens aan Esau. Esau was ook, het was een man die de Heere niet kende, dat weten wij. Maar Esau was toch iemand, hij zocht met tranen naar berouw. Hij had het gevoel dat hij dat meende. Hij was daar zo intens mee bezig. Hij zocht het met tranen. En wat waren die farizeeërs ernstig. Die mensen die leefden in de schaduw van de tempel. Die 2 maal per week vasten. Die 10e gaven van alles wat ze bezaten. Oh, dan denk je, oh, wat kan een mens in de uiterlijke vroomheid, wat kan die hoog klimmen, dat hij met lust in de kerk zit. Je kunt met lust naar de prediking ook vandaag weer luisteren, dat kan. En je zegt, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe is het nou mogelijk dat iemand, als hij in de kerk zit, dat hij toch die ware lust mist en dat hij toch met genoegen in de kerk is? Ja, dat kan bijvoorbeeld als het altijd voor je buurman is. Als jij nooit op je schouder getikt wordt en gezegd wordt, je bent een zondig mens, een verloren zondaar. Als je altijd luistert voor je buurvrouw, dan zit je met genoegen in de kerk. Dan deert je de prediking niet, de pijlen van de kansel raken je ook helemaal niet. Of als je bevestigd wordt in je eigen overtuiging. Laten we eerlijk zijn, dat willen we toch eigenlijk wel heel graag. We zitten in de kerk en ja, laat het nou toch een prediking zijn die mij uitkomt en die mij toch ook nog wat streelt in mijn goede dingen. Dan kun je met genoegen in de kerk zitten. Dan kun je daar met een uitwendige lust verkeren. Wel, zo was het met Jehu bijvoorbeeld. Die Jehu die zei zelfs, zie mijn ijver aan voor de Heere. En dat was toch wel heel wat Demas, die de wereld later lief kreeg. Hij heeft op de kansels gestaan, het woord gebracht, geijverd in de dienst van God. Saul was onder de profeten, Saul, die toch wel vaak met die boze geest vervuld was. En hij profeteerde. En hij profeteerde, je zou zeggen wel, dan mankeert aan Saul helemaal niets meer. En die rijke jongeling, wat zou die een ereplaats in de kerk vinden? Want hij kon dan toch maar zeggen, al die geboden, heren, heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En een Nicodemus in de kerk, dat zijn toch wel geweldige mooie figuren waarvan je zegt, dat zijn toch mensen, daar kun je voor preken, die hebben honger naar het woord. Die hebben een begeerte om dat woord van God te zoeken en lief te hebben. De Joden, ze zochten de Heere Jezus overal. Ach, en nu zitten wij hier in de kerk en wat moeten wij nu zeggen? Wat moeten wij ons niet vergissen, geliefden? Wij moeten niet denken, als wij een psalm zingen die in ons hart valt, of als we een preek houden die misschien uit je hart mag komen, dan moeten wij niet denken dat het allemaal dingen zijn, daar kun je niet bouwen. Je kunt daar niet op bouwen voor de eeuwigheid. Je kunt met je ijver niet voor God verschijnen. In de kloosters hebben de mensen ongekende arbeid verricht voor de dienst van God. Zij vasten, ze baden urenlang. Ze gingen op blote knieën urenlang in hun cel en ze baden tot ze geen woorden meer hadden. En ze klommen de Pilatustrap op in Rome, allemaal maar om te verdienen. En zij meenden dat ze daarin wel zouden kunnen vinden. Maar van Luther weten wij, hij werd ontdekt aan het feit dat nu al die godsdienst, al die ijver, al die vroomheid hem niet redden kon voor de eeuwigheid. Deze mensen, zij deden dat dagelijks. Dat doen wij nog niet eens. Dus als we nou die eerste lust 1, als we die eens goed lezen, dan komt dat toch naar u en naar mij wel hard over. Dan moeten wij wel zeggen, o God, laat het toch niet zo zijn dat ik in een uitwendige zin mijn genoegens in uw dienst vind. Laat het toch niet aan de buitenkant zitten, laat het toch niet om bijoogmerken zijn. Laat het toch zijn die ware begeerte om u de Heere te dienen. Deze mensen zijn munten uit in vroomheid. En toch zegt de Heere, het is mij niet aangenaam. Ze deden zoveel en de Heere haalde er een streep door. En ze hielden daarvan niets over. Hoe kwam dat nou? Wel, dat is omdat die mensen nog een lust hadden. En dat is dan, ik zeg dan maar lust 2. En dat is een lust die wordt ons beschreven in het derde vers. Moet u eens kijken, vers 3. Daar staat, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen we onze ziel en gij weet het niet? En dan zegt de Heere, moet u eens luisteren. Ziet ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust. Dus de Heere zegt, ja, jullie doen het allemaal wel. En je vindt het wel mooi in de kerk en in de tempel. En je offert wel, en dat doe je wel met blijdschap, maar jullie vinden uw lust. Uw lust, dat is een andere lust. Hiermee wordt bedoeld je eigen natuurlijke lust. Je mengt door die kerkelijke vroomheid, je mengt daar doorheen je natuurlijke lust. Die ben je nog niet kwijt. Jullie haken nog steeds naar de wereld en je bent nog steeds vol van het boze en van het goddeloze. Je kunt wel een lust hebben in de nieuwe waarheid of in de oude waarheid. En daar kun je je in verlustigen. Ik heb veel van die mensen gezien, gemeente, ook in mijn ambtelijke leven. Dat ik dacht, mensen die, zoals ze in Middelharnis zeiden, ik heb het wel eens meer gezegd, een put in de bank zaten, die leefden in de kerk en die toch niet uit het rechte beginsel leefden. En die zich konden inspannen in al die kerkelijke zaken, zonder dat ze nu werkelijk dat nieuwe leven hebben mogen leren kennen. En hoe komt dat nu? Omdat ze, de Heer zegt in vers 3, jullie vinden toch nog, te midden van al die kerkelijkheid, uw lust. U houdt nog vast aan uw eigen lust. En dan moet je eens kijken, in vers 13 staat het nog wat duidelijker. Daar staat er niet, gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen. Uw lust, heb je het weer? En dat is weer die lust. Twee, uw eigen lust op mijn heilige dag en indien ge de Sabbat noemt de verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden die te eren is, en indien gij doet en uw eigen lust niet vindt. Die eigen lust, als ik het daar nou over moet hebben, lust 2, die eigen natuurlijke lust. Ach, dan kom ik op een heel ander terrein, geliefde, dan moet ik zeggen, ja, ach, wat moet ik dan een ander register gebruiken? Als het daarom gaat, en hoe wordt dat nu geconcretiseerd in ons hoofdstuk, dan moet u eens kijken wat er met die lust 2, die goddeloze lust, bedoeld wordt. Hoe die mensen daaraan vasthielden, weet je. Dan staat er in vers 4, zie tot twist en gekijf vast, gijlieden, en om goddeloos met de vuist te slaan. De Heere zegt, jullie houden dat nou allemaal wel aan, jullie komen in de tempel, maar in je hart, daar brandt dat vuur van de verkeerde lust. Twist en gekijf. En je zou die twist willen doortrekken tot in de hemel, als je daar ooit zou komen. Want dat is dan wel niet zeker, dat een mens daar ooit zou komen als hij vast, uiterlijk vroom is, met twist en gekijf. Dat is in de wereld natuurlijk zo, dat is in de kerk zo. En zo zitten wij hier misschien ook wel, zo staan we hier misschien wel met elkaar, dat we zeggen, ja, Heere, ach, we zijn hier nu wel en we hebben gezongen en we hebben u willen eren en lief hebben, maar ik voel bij mijzelf zo die verkeerde lust, die boze lust, twist en gekijf. En dan staat er in het 6e vers, ik noem dat maar even weer, is niet dit het vaste dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid en de banden van het juk. Daar zaten, je weet wat een knoop is, kinderen, een knoop in je schoen, in je veter. Nou, die kan soms zo vastgetrokken zijn, je krijgt hem nauwelijks los. En hoe? Soms dan weet je er geen raad mee. Nou zitten er niet alleen knopen in je veters, er zitten ook knopen in je hart. Van die knopen waar de zonde samenkomt, waar de ene zonde de andere helpt, en je krijgt ze niet weg. Je krijgt ze niet los. Ik denk dat je dan allemaal zult toestemmen. Je zult zeggen, ja, dat is waar. Er zijn dingen in mijn leven, daar is de zonde in de knoop geraakt. En ik kan er maar niet van loskomen. Ik kan er maar geen afstand van nemen. Maar de Heere zegt, dat moet je toch wel doen. Je moet die knopen der goddeloosheid, die moet je losmaken. Knopen van goddeloosheid. Uiterlijk een kerkelijk mens. Innerlijk hadden die mensen nog steeds die knopen. Die zaten nog verstrikt. Het was nog niet losgewoeld. De knopen der goddeloosheid. En dat gaan doen de banden van het juk. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld de banden van het juk. Moeten we dit mee verstaan en onder verstaan? Dat ze de andere mensen verdrukten. Het waren soms mensen die in sociaal opzicht leefden van hun schatten en rijkdommen, terwijl ze de arme mensen lieten lopen. De wet van God. Ze hielden die wet van God niet, want of ze waren met die andere mensen totaal niet bewogen. Dat zie je ook, dat zie je in onze tijd natuurlijk ook, hè? Arm en rijk in de wereld. Denk eens aan rijke landen en de arme landen. Wat een tegenstelling. Ook in Nederland natuurlijk is dat er. En je kunt je nog wel indenken, gemeente, dat moet ons ook ter harte gaan. Wij moeten daar ook oog voor hebben. Wij moeten al die misstanden, wij moeten daaraan denken. We moeten denken aan bijvoorbeeld die Hoorn van Afrika, waar het zo moeilijk is op het ogenblik, waar de mensen sterven van de honger. Je hebt het allemaal wel gezien. En dan moet je zeggen, ja, wat zijn die knopen, die banden van het juk? Wat zijn die sterk? Nou, die rijke mensen die legden die slaven de banden op. En die verdrukten ze. En die lieten ze werken. terwijl ze bijna geen eten kregen. Dat is iets wat van alle tijden is. Niet alleen van toen, maar ook van nu. In Groningen liepen de herenboeren met een hoge hoed tussen de arbeiders die plat lagen op het land, moet u denken. En zo worden de mensen, zo werden de mensen op een machtige wijze verdrukt. En zo werden zij eronder, onder de knoet gehouden. En zo kunt u dat uitbreiden met allerlei voorbeelden. Dat is Groningen niet alleen geweest. Dat is Holland en dat is Friesland. Ach, dat is eigenlijk de mens. Dat zijn wij allemaal, wij in ons eigen hart. Lust, dan zegt de Heere dat heel concreet nog eens even in het 7e vers. De Heere zegt, weet je wat het moet zijn? Is het niet dat gij de hongerige uw brood meedeelt en de armen verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij voor uw vlees niet verbergt. Ja, dat is een heel andere lust. Die eerste lust, het leek allemaal zo mooi, die uitwendige godsdienst. Maar onder de bodem daar hielden ze vast aan die verkeerde dingen, aan dat twisten, aan dat vechten, aan die afgunst, aan al die verkeerdheid. Daar maakten ze geen gescheiden zaak van. Zij hielden daar duidelijk aan vast. En als het nu gaat om die lust nummer 2, dan denk ik weer even aan de catechismus. Dan zegt de catechismus, je zou niet de minste lust tegen enig gebod Gods ooit mogen hebben, dat is wat. Maar hier brandt het eruit, de boze lusten van het hart. En zo kennen wij dat woord lust ook. Als ik het over de lusten, uw, mijn lusten heb, dan heb ik het niet over zulke mooie dingen. Dan gaat het over die dingen die verborgen zijn. In alle geboden hoor, in alle geboden. Gij zult u niet laten gelusten, het huis of de vrouw van uw naaste. Nou, als we dat nou noemen, dan zeggen we, ach, wat is een mens daar nu vol van, wat sluimert dat, wat vreet dat in zijn leven. Eva, ze stond voor die boom en ze zag dat die boom een lust was voor de ogen. Als Eva daar nu zo staat, geliefde, dan staan we allemaal naast haar. En dan zien we die lust voor de ogen. Wat is dat toch iets aantrekkelijks, jongens en meisjes, hè? Wat zijn er toch veel dingen in de wereld, ook in jouw leven, waarvan je zeggen moet, ja, dat zou ik toch zo graag willen. En ik hoef misschien niet eens concreet te worden in deze dingen. Als ik dan zondagsmorgens wel eens in de vroegte wegrijd, dan zie ik ze op de fiets, de jongens en de meisjes. Komen ze uit de disco. En dan gaan ze naar huis. Dan hebben ze de hele nacht gefeest. Dan zeg je, och, dat wordt een mens nooit zat. Die lust van binnen, nooit genoeg geld, nooit genoeg geluk, nooit genoeg genot. En zo ga je maar door. Die wedstrijd duurt nooit te lang. Oh nee, dat gaat allemaal vanzelf. Daar kun je jezelf zo aan overgeven. Die lust, oh, die boze lusten. Lust 2 van Jesaja 58. Lust 2. Agan, weet je wel, die gouden en zilveren schatten heeft gestolen in Jericho. Agan zei, ik kreeg lust. En hoe vaak heb ik al niet lust gehad tot al die dingen. De Heere zegt, en jullie doen daar niks aan. Je laat die boze lusten maar lopen. En je zit in de kerk en je zit te denken onderwijl in de tempel, hoe je misschien je buurman weer kunt verdrukken. En je zingt, hoe brandde mijn genegenheen, terwijl je uiteindelijk met je hart in de wereld zit. Vreselijk is dat. Dat die lust, die vrome lust en die goddeloze lust, lust 1 en lust 2, dat die nou zo verstrengeld kunnen zijn. Hè? Hoe krijg je dat nou ooit los? Hoe krijg je dat nou ooit uit elkaar? Agan kreeg lust. En Joab zei tegen David, hij zegt, nu doet de Heere u veel meer dan u zou wensen. Maar waarom, zegt Joab, heeft de koning lust aan deze zaak? En dan gaat het om de volkstelling. De lust van de hoogmoed. Om wat te zijn, om groot te zijn. De koning. De man met alles. Ach, wat zeg je dan? Lust 1, lust 2. Die kerkelijke lust, je kunt er een genoegen in hebben. Je kunt ijveren voor de dingen van het Koninkrijk Gods. Maar zolang je die boze lusten nog laat voortwoekeren, zolang kan het voor God niet bestaan. Zolang worden al die vette koeien door de magere verslonden en blijft er uiteindelijk helemaal niets van in je leven over. Lust 2. En nou lust 3. Dan zult gij u verlustigen in de Heere. En dat is een ander woord. En ik kan niet precies nagaan hoe die Hebreeuwse woorden zich verhouden. Maar u moet er goed aan denken, gemeente. Dat moet u onthouden van dit hoofdstuk. Die vrome lust in de dienst van God, prachtig. En die goddeloze lust, daar staat hetzelfde woord voor. In wezen is daar geen verschil tussen. Of je nou in ongerechtigheid je misgaat, of in de eigen gerechtigheid leeft, in je eigen goede werken roemt, in wezen, de Hebreeuwse Bijbel zegt, dat is allemaal hetzelfde. Dat maakt absoluut niet uit. Je bent met al die goede werken, zolang je die boze lust nog aanhoudt, je kunt voor God nooit bestaan. Wat is dat verschrikkelijk. Maar nu komt er een lust, lust 3. En dat is een ander woord. En daarmee heeft natuurlijk de Heere willen aangeven, dat is een lust van een totaal andere orde. En die lust vindt u in vers 14. Dan zult gij u verlustigen in de Heere. Dan. Waarom staat dat er zo? Dan. De Heere wil zeggen, als je nou die breuk tot stand gebracht hebt met die boze lusten. Ach nee, die kun je niet overwinnen. Het is niet zo dat je zult zeggen, ach nou ben ik daar vanaf en nu voel ik dat niet meer in mijn hart, dat ik de zonde wil dienen. Oh nee, dat zal blijven je leven lang. Maar het gaat er wel om, jongelui, of die zonde, die lusten, of die de doodsteek hebben gekregen in je leven. Of het nu zo is dat je kunt zeggen, ja, daar is een nieuw leven ontstaan. En ik kan niet meer leven met de wereld en met de zonde. Daar is een andere lust in mijn leven gekomen. En de Heer zegt, als dat nu in je leven gebeurt, die totale vernieuwing, die absolute verandering in je leven, wel dan zult gij u verlustigen in de Heer. Ja, daar geloven natuurlijk die jongelui niks van, hè, waar ik het over had. Zondagsmorgens op de fiets. Die weten dat, ach wat jammer, hè, wat jammer van die mensen, van die jongelui, dat ze dat nog niet weten. Dat ze nou denken, in de wereld, daar heb je het goed. En daar ben je blij. In de wereld kun je je verlustigen. Daar kun je je lusten vieren. Op allerlei plaatsen. Ja, wat zou je daar dan een meelij mee moeten hebben, hè, dat mensen in de wereld dat denken. Want ze denken dat wij hier vandaag, ze denken dat Gods volk, de mensen die de Heer lief hebben, dat die zich van alles moeten ontzeggen. Hoe vaak hebben ook jongelui uit de gemeente, hier, maar ook elders, hoe vaak hebben ze me dat eigenlijk niet laten voelen? Ze zeiden, ja, maar dat kun je toch niet opgeven? En wat krijg ik er nou voor terug? Toch eigenlijk een benauwd leven? Maar dat zie je dan helemaal verkeerd. Want de Heere zegt, nee, dan zult gij u verlustigen in de Heer. Dan krijg je het pas goed. En dan gebruiken wij een ander woord. Dan mogen wij zeggen, ja, dat is dan toch zo'n geweldige rijkdom. Als dat in je leven mag zijn, de dienst van God is een verlustiging. Kijk, want hoe zitten we nou in de kerk en hoe staan we op de kansel? Kunnen we hier nu zeggen, jongens en meisjes en ouderen, kijk, dat is die ware verlustiging. Als we mogen zeggen, ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Dat heb je toch wel eens mogen zingen, u die de Heere vreest. Dat heeft toch wel eens geleefd in je hart. Die vrouw in Rotterdam. Ze had kanker en ze wist, nog haar leven stond toch onder zware druk. En toen keek ze zo in de nacht, hè, over die grote stad uit. En Rotterdam, dat is een machtige stad als je die bij nacht ziet. En toen was ze gelukkiger dan al die mensen in de stad. Dat mocht ze beleven. En ze wou het niet ruilen met alle rijkdommen, met alle grootheden van de wereld. Dat is de verlustiging in de Here. Kijk, als je dat mag weten, als je dat mag kennen, als je dat ooit in je leven hebt mogen beleven, dan stempelt dat je hele bestaan. Dan wordt er iets anders geboren. En dan staat hier, dan zult u verlustigen in de Here. Maar dan staat er ook nog dat ze zich zullen verlustigen in de Sabbat. Dan staat er, en indien gij de Sabbat noemt, een verlustiging. Kijk, dan krijg je al die dingen met lust, lief, die de Heere je geeft. Dat is een heerlijke lust. Oh, dat zou ik nou niet alleen op de preekstoel moeten vertellen, dat het leven met God zo'n goed leven is. Dat zou nou ook in de gemeente, dat zou bij mij, bij jullie, dat zou ook bij Gods kinderen duidelijk moeten worden. Ze zouden allemaal jaloers op je moeten worden en zeggen, ja, die man die is gelukkig. En die heeft toch iets wat ik mis? Dat heb ik de mensen wel horen zeggen. Dan werden ze daar jaloers op en dan kregen ze daar kracht uit. En dan mochten ze zeggen, Heere, dat is tot de liefde, tot de Heer en tot zijn dienst. Dat is een geweldig woord. Kent u dat? Mag dat nu, u zit hier, mag dat nu in uw leven zo zijn? Dat niet alleen als er een psalm gevoelig gezongen wordt, dat je even geraakt wordt. Maar dat je mag zeggen, Heere, het gaat toch hoger dan het kerkdak. Het gaat uiteindelijk toch in de Heere zelf. Daar ankert die liefde Gods nu met al zijn kracht en met zijn genade. Lust nummer 3. En als je die nou krijgt in je leven, dan kun je een streep halen door die lust van de wereld. Ook door die vrome lust. Nou, kijk eens, die lust in de psalmen en die lust in Gods huis en die lust in de prediking is wel goed. Als die maar zuiver mag zijn, kijk, dan is dat een ontzaglijke rijkdom. De dichter zegt één ding, zegt hij. Nou, wie kan het hem nou nazeggen? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Eén ding. Nou, dan hebben wij toch, u en ik, wat hebben wij dan toch veel dingen op de lijst staan? Tientallen wensen en verlangens, hè? Is niet waar? En dat hoeft ook allemaal niet zo verkeerd te zijn, maar die David in Psalm 27, die kon dat toch wel zeggen, één ding. Uiteindelijk is het maar één ding, want weet je waarom hij dat zo zeggen kon? Wat wordt het leven dan eenvoudig? Hij kon het zo zeggen, als de Heere je lust wordt. En als de Heere alles wordt, dan zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Ik wou wel dat ik dat dan elke dag maar zo zien mocht. Dat ik die lust in de Heere zou mogen vinden, u ook niet? Dat u zegt, ja, dat is dan toch alles, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Komt, kinderen, hebben we gezongen, hoort naar mij. Heb jij in het leven lust, dat heb je. Maar dan zegt diezelfde dichter, smaakt en ziet dat de Heere goed is. God dienen is niet iets van je verstand, dat is niet iets van een beredenering. Een redelijk inzicht, dat ook wel. Maar het is ook gevoel van de dingen hebben, dus ook beleving van de zaak hebben. Smaken en zien dat de Heere goed is. En die psalmen hebben dat. Die dichters, die waren zo gelukkig, gemeente, met één knikje van het aangezicht des Heeren in het leven, dat ze zich in hem mochten verblijden. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ach, dan moet je zeggen, weg wereld, weg schattig, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Zwijg, lusten. Ik wil hier niet rusten in 's vijands gebied. O, wat is dat een jaloerse zaak. Om te zeggen, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. We mogen u loven ter wille van uw grote en heerlijke naam. Dat weten al Gods kinderen. Dat is het toch ook niet vreemd. En dan kun je, echt jongens en meisjes, dan kun je ook in deze tijd nog breken met de zonde. Het is heel moeilijk voor je. En vanuit jezelf kan dat nooit, is het onmogelijk. Maar dan kun je inderdaad de zonde uitbannen. Dan heb je het enige wapen tegen het kwade en tegen de wereld. Dat is niet de wet. De wet werkt door, maar dat leven met God, de liefde Gods, wie zijn genade heeft mogen ontvangen, die is dan toch ook eigenlijk bedorven voor de wereld en voor alles wat deze wereld ons ooit te bieden heeft, gemeente. Laat dat voor onze jeugd een opwekking zijn om dat te mogen zoeken. Kijk, en weet je wat je dan ook hebt? Dan, ik zei het al, er staat in vers 14... die lust 3, gij zult die verlustigen in de Heer. Dat is fundamenteel, dat is wezenlijk. Maar dan staat er ook, indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden. Kijk, als u daar nu iets van kent, dat u zegt, ja, de Heere, God heb ik lief, heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort bij de stem. Dan krijg je natuurlijk toch ook die dingen lief die van hem zijn. Dan krijg je toch Gods dag lief. Of vind jij de zondag, vind je toch eigenlijk maar een saaie dag? Ja, dat heb ik vaak horen zeggen. De zondag is een saaie dag. Natuurlijk, als je, ja, dat zouden die jongens op de fiets misschien wel zeggen. Helaas, jammer genoeg. Maar vind jij, ga eens even na bij jezelf. Wat vind je nou van de zondag? Als je naar Gods huis gaat, vanmorgen, vanmiddag, is dat nou een zware gang? Is het nou een moeilijke gang? Of zeg je, och, is het nou al om? De zondag, wat een gave van de Heere. De Heere zegt, dan moet je de Sabbat je verlustiging noemen. De Sabbat. Zijn we dat niet kwijt? Wees eens eerlijk. Zijn we niet zondags misschien al bezig met de dingen van deze wereld? Dan krijg je Gods dag lief. Dan krijg je Gods dienst lief, zijn huis. O, zeker, dan hoef je daar de mensen niet als het ware steeds toe op te wekken. Dan is daar vanzelf een begeerte, een levendige begeerte naar zijn dienst. Ook naar die heilige gebouwen en naar die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Kijk, dat is die trekkende liefde Gods die een mens uit de banden en de boeien van de zonde weghaalt. Je krijgt Gods dag lief, je krijgt Gods dienst lief, je krijgt Gods volk lief. Ook Gods kinderen, dat is toch ook prachtig? Die heb je toch nodig, want je hebt elkaar toch ook nodig? Je kunt toch ook niet zonder naasten om je heen, met wie je iets delen kunt. Nou, dat kun je dan zo heerlijk met die rijkdom van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Ja, want, ja, gemeente, nou moeten we gaan eindigen bijna, maar dan moet ik zeggen, hoe kan dat nu anders worden? Want ik kom even bij de kinderen. Ik heb in het begin gezegd, kinderen, dat woord lust is voor jullie ook heel belangrijk, hè? Want als jij nou aan tafel zit, dan zeg jij, ik hoor dat kinderen wel eens meermalen zeggen, kleine kinderen, dan zeggen ze, ja, maar dat lust ik niet. Misschien zeg jij dat ook wel eens. En ik weet niet hoe je moeder dat oplost. En wat je vader er nou van zegt. Ik weet wel hoe ze het bij mij thuis deden. Daar ging het toch anders dan vaak dan tegenwoordig, denk ik. Want er zijn heel wat ouders die toch daar wel op letten. En ja, kinderen snoepen meer dan dat ze eten tegenwoordig. Nou, dat is nou in het natuurlijke leven zo. Daar moeten ouders om denken. Ze moeten gevoed worden. Ze moeten niet gestreeld worden. Maar is dat nou niet hard voor kinderen? Nou, ik zeg het niet alleen voor kinderen, ik zeg het ook voor mijzelf. Ik zeg het ook voor jullie, voor je vader en moeder, voor grote mensen. Want die hebben een verkeerde smaak. Als ik het over die lust gehad heb vanmorgen, nou, gemeente, dan moeten we allemaal zeggen, wat hebben wij een verkeerde smaak, nietwaar? Heb je nou al smaak gekregen in de dienst van God? En als je nou zegt, ja, hoe kan dat nou ooit veranderen? Wat doe ik nou met dat kind dat zegt, ik lust het niet? En dat ze die snoep nou toch zo graag lusten, wat doe je daar nou aan? Want je kunt het er toch niet inbranden. Hoe kun je nou die smaak veranderen. Je kunt een bepaalde gedachte nog wegnemen. Maar hoe kan ik nou de smaak, de lust veranderen? Nou dan, daar heb ik ook over zitten denken. En dan denk ik, één is er eigenlijk maar geweest, dan begin ik daarmee. Er is er maar één geweest die nu echt helemaal kon zeggen, mijn liefde en ijver brandt. Eén heeft kunnen zeggen, hoe lief heb ik u, wet, dat is de Heere Jezus Christus. Het was een spijze om de wille Gods te doen. En hij alleen kon dat zeggen. Ik kan dat niet zeggen. En jij kunt het ook niet zeggen. En niemand. Maar hij alleen is er nu geweest die volkomen opging in de Heer en in zijn dienst. Daar kwam in zijn hart geen enkele lust of begeerte, dat is toch wat. Wat is dat om jaloers op te worden? In zijn leven kwam er geen enkele verkeerde gedachte ooit op. Geen twist, geen gekijf, geen onrecht, geen boosheid, geen zonde, geen schuld, geen ongerechtigheid. Oh nee, hij was altijd vol van de dingen van het Koninkrijk Gods. Altijd vervuld. Dat was zijn leven, dat bracht hem aan het kruis. En zo was hij bezet met die ontzaglijke gerichtheid op de hemel. En dat was nou niet omdat het moest. Weet je hoe het met ons is? Ja, bij ons is het vaak nog wel zo, bij mij, bij u. Ja, je doet die dingen soms omdat het moet, hè? Nou ja, het is kerktijd, je moet naar de kerk, ja zeker, dat is wel goed. Maar dat is al geen goed motief. Maar de Heer Jezus had altijd die brandende ijver, die liefde. Hij kon in de natuur eenzaam bidden en hij werd het niet moe. En zijn aangezicht straalde vanwege de hemelse heerlijkheid en glans. De ijver van Gods huis had hem verteerd. En dan vallen we allemaal weg. Dan moeten we allemaal zeggen nog, zie ons ondaan met schuld belaan, misvormd door duizend zonden. Dat moeten we allemaal zeggen, gemeente. Er blijft er niets van de mens, blijft er niets van ons over. Maar nu wil de Heere toch dat beeld van Christus door zijn geest in het hart vernieuwen. En de Heere wil ons die voetstappen van de zaligmaker doen drukken. De Heere wil het toch geven. En ja, nou moet je niet te gauw zeggen, ja, maar dat wordt toch nooit wat. En dat kun je toch niet. Dat is geen goed antwoord als je dat zegt. Want vanuit Christus niets is onmogelijk. Dan wil de Heere door zijn geest ook een mens herscheppen. En dan is de Heere machtig om dat te doen, ook in jouw leven. En die boze lusten die er in je hart woelen en die je niet ten onder kunt brengen, die boze lusten, vanuit de Heere Jezus Christus kan dat. Vanuit zijn genade is dat ook absoluut mogelijk, dat de Heere dat geeft en dat de Heere dat schenkt. Wij moeten naar het beeld van Christus vernield worden. En hoe, ik denk weer aan die vader en moeder met dat kind, dat zegt ik lust het niet. En ik denk ook aan die dominees die voor een gemeente staan. En die gemeente zegt ook vaak, ja dat lusten wij niet. Daar hebben wij geen zin in. In wat de Bijbel zegt, in wat het woord van God zegt. Nou, weet je wat ze dan toch maar doen moeten? Ja, hoe moeten wij dan een mens met tegenzin brengen tot de genade en de liefde Gods? Nou, dan denk ik gemeente dat wij maar heel veel die rijkdommen, de heerlijkheid van de Heer Jezus moeten voorstellen. Al die schatten die Hij te geven heeft. Als ik nou lees bijvoorbeeld, kijk, dat is nou om een mens jaloers te maken. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd, ze heeft haar zeven pilaren gehouden, ze heeft haar slachtvee geslacht, ze heeft haar wijn gemengd, ook heeft ze haar tafel toegericht. Als je dat nou mag doen op de kansel. De tafel toericht, de smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ze heeft haar dienstmaagden uitgezonden, ze nodigt op de tinnen van de hoogte der stad. Wie is slecht? Hij keert zich herwaarts tot de verstandeloze, zegt ze, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Dat je daar nou jaloers op zou mogen worden. Zou mogen zeggen, dat zou ik ook willen hebben. Want daar is zo'n diepe nood in mijn hart. En ik voel toch dat zo'n nacht in de disco, dat me dat verder niks, nergens brengt. Dat het allemaal ledigheid is. En als je dan dit mag horen zoals het hier staat. Ze heeft haar wijn gemengd, haar slachtvee geslacht. Dan zeg je ja, heb je daar nou zin in, heb je daar nou lust in? Is het nu zo, dominee Laman had een lijfspreuk en dat was een bijzondere spreuk. Ik kan hem lang niet altijd nazeggen, maar die zei, aan God heb ik even genoeg en van God krijg ik nooit genoeg. En dat is nou die ware lust. Dat is die lust in God. Wie heeft lust? De Heere te vrezen. Dus dan moet je de dingen zo voorstellen. En dan gebeurt het toch wel eens, jongens en meisjes, dat je daar zin in krijgt. Dat geloof ik vast. Dan zal het toch wel eens zo zijn dat jij denkt, ik wou dat ik dat ook had. Wel, en dat is nou het middel. En als dat nou mag gebeuren, dat gebeurt in de kerk, hè, in de prediking. Dan worden al die rijkdommen in Christus voorgesteld. En dan mag die dominee zeggen, heb je daar nou ook zin in? Kun je daar nu ook voor intekenen, is dat nu ook jouw begeerte? Want Jesaja zegt, waarom geef je nou toch geld uit voor wat geen brood is? En je arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtig naar mij. En weet je hoe de Heere dat nou doet in een mensenleven? Ja, dat is misschien heel vreemd. Misschien is dat ook wel wat voor je kinderen. Als je zit met die kinderen die eigenlijk maar niets willen. Weet je hoe de Heere een mens daar nu toe brengt? Gemeente, om zin in die gave Gods te ontvangen, in die rijkdommen van Gods genade, in dat brood des levens, dan gaat de Heere een mens uithongeren. Dan gaat de Heere een honger en dorst verwekken in je hart. Die dichter zegt, ja, hoe brandde mijn genegenheid, maar dan was het ook zo, mijn ziel dorst naar God en een dorst in het oosten. Dat was iets vreselijks. En die verloren zoon, die kwam daar terecht, hè. Ach, die had het zo goed thuis. En hij versmaadde alles. En toen heeft de Heere die man toen gebracht, die verloren zoon, tot de lust in de Heere. Toen zat hij bij de varkens. En die varkensspijzen kon hij nog niet eens krijgen. Niemand gaf hem die. En toen zei hij het. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. En dat is de weg, denk ik, waarin de Heere zijn kerk leidt. Om ze aan de voet van het brood des levens te brengen. Dat is de weg. En ik hoop niet dat het bij jou zo diep moet gaan als die verloren zoon. Dat hoop ik niet. Want dan zou je het heel zwaar krijgen. Ik hoop dat je nu op dit moment zou zeggen, ja, nee, maar dat is toch het allerbeste. Dat is toch de rijkdom, die enige rijkdom waar ik nu van leven kan. En dan blijf ik zeggen, dan zeg ik het ook nu aan het einde. Wie heeft dan lust? De Heere te vrezen, het allerhoogst en even goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongeveinsd verwerven. Amen.